Een hele goede morgen allemaal en bijzonder hartelijk welkom op deze hemelvaartsdag. De dag van het feest van de kroning van onze Heer Jezus Christus. Prachtige verbeelding die gemaakt is. Jezus die door een wolk onttrokken wordt aan het oog. Als je een feest viert, dan doe je dat ook een beetje samen. En met alle respect voor de mensen op de verhoging, kom hier even staan en zie de leegte voor mijn neus. Heel fijn als jullie deze kant op komen. Wees nou eerlijk, het voelt nu al anders. Ja, ja, feest vieren doen we samen. En het eerste lied wat we gaan zingen gaat over dat Jezus streed aan de rechterhand van de Vader. Een thema wat straks in de preek ook weer terugkomt en dat gaan we met elkaar zingen. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan? Een laatste moment stil zijn voor onze Heer. Op deze hemelvaartsdag belijden we dat we onze hulp verwachten in de naam van de Heer, die de hemel schiep en de aarde. De God die eeuwig leeft en die vasthoudt aan het werk waar zijn hand mee begon. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Het volgende lied wat we gaan zingen is een lied waarin we zingen over het binnengaan van Jezus in zijn hemelwoning. En we zingen drie coupletten En dat schildert het tafereel wat we ons bij hemelvaart ook echt mogen voorstellen, dat Jezus binnenkomt in de hemel. En laten we dat dan ook heel bewust met elkaar zingen. We bidden God om zijn zegen. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze hemelvaartsdag hier bij elkaar mogen zijn. Samen mogen vieren dat u, Heer Jezus Christus, uw hemelwoning bent binnengegaan. Uw plek ingenomen hebt aan de rechterhand van de Vader. Heer, het is de bevestiging, de triomf van uw overwinning over alle zonde en schuld en lijden en dood. En dank u wel dat u uw geest hebt uitgestort vanuit uw hemel op ons, om ons met u te verbinden. En om die geest bidden we dan nu ook, opdat we op een nieuwe manier en weer fris het evangelie van hemelvaart mogen overdenken. Dat de bemoediging en de troost die erin ligt ook werkelijk doordringt tot ons harten. Heer, we vieren het feest in een wereld vol donkerheid. Zoveel plekken van spanning, van wrijving, van moeite, van zorg. Heer, daarom bidden we te meer. Til ons op uit alles wat bij u wegleidt. En laat deze hemelvaartsdag een nieuw moment zijn dat we onze focus richten op u. Om door uw aanwezigheid vervuld te worden. Om door uw kracht opnieuw opgericht te worden. En zo uw zegen te ontvangen. Heer, zo bidden we tot u in Jezus' naam. Amen. Ik zie Fenna en Lotte en Fine en Abel en dag Ella. En Ella en Boas en Juda. Oh, nou wordt het heel spannend. Bijna allemaal. Alle kinderen, Joep. En de oudere kinderen natuurlijk. En Seppe. Ik heb een paar plaatjes meegenomen om jullie uit te leggen waar het bij Hemelvaartsdag over gaat. Wat jullie hier zien, dat zijn de kroonjuwelen, noemen we dat. Had Jesse en Hanna al niet genoemd. De kroonjuwelen van Engeland. De kroon. Kom ik zo op terug. Wij noemen dat in Nederland de rijksappel, maar eigenlijk is het een wereldbolletje. En twee, ja, je mag niet zeggen stokken, want dat zijn het niet. Het zijn scepters. Nou, de kroon betekent dat jij de hoogste bent in het land. Niemand boven jou, alleen de Heere God. De geloven betekent dat jij over het grondgebied van jouw rijk mag heersen. En in Engeland hebben ze twee scepters. Een scepter met een kruis erop, die ligt tegen dat kussen aan. Dat betekent dat jij de macht en de heerschappij hebt om recht en macht te oefenen in je land. Dat je de baas bent. En er is ook een scepter met een duif erop. Dat betekent dat je ook geestelijke verantwoordelijkheid hebt als koning. Dat het goed gaat met de mensen. Dat ze blij zijn en tevreden in het land kunnen wonen en ook verbonden kunnen zijn met de Heere God. Nou, vorig jaar is de koning van Engeland gekroond. Dan kijk ik hoopvol naar Sip of de foto van de kroning. Hij zat er tussenin. Hij is niet gepakt. Nou, jullie weten dat hij echt gekroond is, want hier. Kijk. Koning Charles met zijn hoofd, met zijn kroon op het hoofd en die twee scepters die we er net al zagen met het kruis en met de duif in zijn hand. De oude koningin was overleden en de nieuwe koning werd gekroond en is nu de hoogste baas van Engeland. En dat kunnen we vergelijken met Hemelvaartsdag. De Heer Jezus heeft hier op aarde alle zonden vergeven, de dood overwonnen. En nu was hij klaar met zijn werk op aarde. En als hij teruggegaan naar de hemel, en daar in de hemel kunnen we zeggen, werd hij gekroond met eer en heerlijkheid. En dan zullen jullie misschien zeggen, ja, is toch ook een beetje jammer, want als hij in de hemel is, kunnen we hier op aarde niet naar hem toe gaan. We kunnen hem niet zien, we kunnen niet bij hem op bezoek. Dat is toch een beetje jammer. Was toch wel mooi geweest als we gewoon naar de Heer Jezus toe konden. Maar stel je voor, hè, dat wij graag naar de Heere Jezus wilden. Er zijn op aarde zijn het meer dan 2 miljard christenen. Die zouden dat allemaal fijn vinden. En die zouden allemaal op een wachtlijst moeten komen om hem te kunnen spreken. Wanneer denk je dat jij aan de beurt was? Alle hotels in Jeruzalem zouden het daar niet kunnen bolwerken. Eigenlijk is het wel heel fijn dat hij naar de hemel is gegaan, zodat hij zijn Heilige Geest kon uitstorten. En dan kunnen we gewoon in Hattem blijven en met hem praten. Dat is echt wel heel erg top van Hemelvaartsdag. Dat die koning is in de hemel en met ons allemaal over de hele wereld verbonden wil zijn. Hemelvaartsdag. Kroningsdag. Ik denk niet dat er vandaag Bijbelklas is. Ik zie nee geschud. Nee. Dus dan gaan we gewoon verder met de dienst. En we zingen: Ik heb geloofd en daarom zing ik. Calvary stop. Wat is Calvary stop nou? In het Engels heb je Calvary. Calvary. Voor de mensen die een beetje thuis zijn in het Engels. Het is de andere naam voor Golgotha. Maar dank je wel voor de vraag, Jaap. En Jacco, je verrast ons. Gewoon van melodie veranderen tijdens het wisselen van de coupletten. Ja, echt heel leuk. Ja, mooi. Mooi. Het evangelie van hemelvaart lezen we vanmorgen in de brief aan de Hebreeën. Het eerste hoofdstuk, ook een beetje uit het tweede hoofdstuk. En het is natuurlijk feestelijk en mooi om hemelvaart te vieren. Broers en zussen hier in de kerk, gemeente van onze Heer. Ook thuis, via de video met ons verbonden. Om blij en gelukkig erbij stil te staan dat dit de bekroning is van de overwinning van het leven, het lijden en de opstanding van de Heer Jezus hier op aarde. Echt de weg naar de Vader gebaand. En door hem mogen wij ook tot de Vader naderen. Maar wij doen dat in een wereld die stuk is. En die brief van de Hebreeën wordt ook geschreven aan een gemeente in moeite. Die leeft in verdrukking. We kunnen ons een beetje voorstellen met dat op het moment dat je Jezus volgt, kun je met tegenslag te maken hebben. Dat je een relatie hebt, maar dat je merkt dat je partner andere weg gaat. En dat je denkt van, ik stop daar toch mee. Ik wil een weg anders gaan. Dat je je baan opzegt, omdat je het gevoel hebt van, ik word hier gewoon, ik vind geen vrijheid meer. Ik voel me beperkt, ik voel me beknot, ook in mijn geloof. En dat je iets anders gaat zoeken. Dat je in een land terechtkomt waar ze christenen niet bij de sociale voorzieningen betrekken, omdat ze weggepest worden. En nog dieper, verstoten of gedood worden vanwege je geloof in Jezus Christus. Bekeerde moslims die weten hier echt van. En dit is de sfeer die hangt bij die lezers van deze brief. We proeven dat een beetje aan het einde van hoofdstuk 11. Als de dichter het allemaal over de geloofsgetuigen heeft gehad. Abraham en Isaac en Jacob en Mozes en zo door. En wat zal ik dan nog meer zeggen, eindigt iemand. De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak. Simson en Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. Dat betekent echt een rechtvaardig leven geleid. Beloften verkregen. Muilen van leeuwen gesloten, Daniel. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, Sadrach, Mesach en Abednego. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Machtig geworden in de oorlog en legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen, de weduwe van Sunem, de opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing. Als jij nou zweert dat je God niet kent, dan mag je zomaar weg. Maar die aangeboden verlossing namen ze niet aan, opdat ze een betere opstanding zouden krijgen bij de Heer. En weer anderen hebben spot en geestelslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen. Verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde. Deze alle hebben, hoewel ze door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Die ervaring van dat je in het geloof verbonden bent met een Heer die in heerlijkheid woont, maar dat het hier op aarde bij je vingers afbreekt. En dan zegt de schrijver vervolgens, U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Je proeft op het moment dat een schrijver het hierover heeft, het echt serieus mis is. En dat het geloof echt heel wat kost. En nou leven wij, Godzijdank, niet op die manier in een situatie van verdrukking, maar Gaza doet ons zuchten en doet pijn. Wat er gaande is. En de Oekraïne. En alles met de vluchtelingen. De aarde kreunt. En we lezen het elke dag in de krant. En jullie herkennen deze plaatjes hier van het schilderij. Maar je zou maar ziek zijn. En niet zomaar beter worden. Of je hebt problemen en je zit in de put. Je bent oud geworden en het valt je zwaar. Of je voelt je van alles en iedereen verlaten. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn waarin de schaduw van het leven op ons drukt. En daar heeft de Hebreeën schrijver het over. Die weet waar het over gaat. En tegen deze mensen gaat hij nu een verhaal vertellen. En dan ben je natuurlijk benieuwd, wat gaat hij zeggen? Nou, dan begint hij zo. Eerste hoofdstuk, eerste vers. Op velerlei wijzen, langs velerlei wegen, heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. En nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Die heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat. Alles op hemel en op aarde legt de Heere God allemaal in de handen van zijn Zoon. En door wie hij, de Heer heeft ook door Jezus Christus het heelal geschapen. Gods Zoon straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. En hij heeft, na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, hemelvaartsdag, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Mensen in moeite en druk, de schrijver pakt zijn pen, gaat schrijven en begint. Niet met, oh wat hebben jullie het moeilijk. Alle focus op Jezus Christus. En dan gaat hij het verder uitpakken en toelichten. Hij heeft zijn Zoon ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij. De naam van Jezus Christus is veel groter dan de naam van de engelen. En daarom staat hij veel hoger. Die engelen gebruikten schrijven om het verschil aan te geven. Als een soort contrast. De engelen zijn hier, maar de Zoon is zo veel hoger. En dat contrast met die engelen neemt, brengt je opnieuw aan. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: jij bent mijn Zoon, ik heb je vandaag verwekt. Tegen de engelen nooit. Maar tegen Jezus heeft hij dat wel gezegd. De schrijver van de Hebreeën gaat stap voor stap steeds dieper in het openen van wie Jezus Christus eigenlijk is. Tegen de Zoon zegt de Vader: God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid. Dat is een citaat uit Psalm 45. Uw troon is voor eeuwig en altijd. O God, en dat citaat gebruikt de Hebreeën schrijver. troonzetel, een teken van koninklijke waardigheid. Derde dinsdag van september, als de troonrede wordt voorgelezen, dan zit de koning op de Nederlandse troon. Een prachtige stoel om te laten zien dat hij voornaam is en in aanzien staat. En die troon van Jezus houdt altijd stand. En de scepter van het recht, die scepter, die stok die we net ook zagen van de koning van Engeland, is het teken van uw koningschap. U als koning staat voor recht. Dat eerlijk recht wordt gesproken. Het recht wordt door de Vader in de handen van Jezus Christus gelegd. Omdat Jezus heeft laten zien dat hij volkomen rechtvaardig is. Hij laat zich door niets en niemand afleiden of om de tuin leiden of onder druk zetten of manipuleren of omkopen. Hij is volkomen eerlijk en daarom kan die andere mensen ook volkomen recht doen. Daar staat die scepter voor. We lezen in hoofdstuk 2. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu niet. Nou, je ziet die lezers opklaren van, inderdaad, we zien er nog niks van. We zitten in de nood, we zitten in de moeite, we zitten in de verdrukking. We zien het inderdaad nog niet. Maar, zegt de schrijver dan, wel zien we Jezus, die voor korte tijd lager geplaatst was dan de engelen. Vanwege zijn lijden en dood. Maar daardoor nu met eer en luister gekroond is. Dus hij zegt, kijk nou niet naar die omstandigheden om je heen en laat die jouw leven niet bepalen. Want het is allemaal nog niet onderworpen aan Jezus, dat komt nog. Maar kijk naar hem, richt je ogen op hem die nu met eer en luister in de hemel is. En laat je daar door vullen. Zo zien we de troon en de kroon en de scepter als tekenen van het koningschap. En ja, het kan natuurlijk niet anders dat toen Jezus in de hemel binnenkwam, dat daar een geweldig feest was. Daar zal met trompetten zijn gespeeld, daar zullen engelen hebben gezongen, ze zullen hebben gejuicht. Er moet één groot massaal feest zijn geweest. Dan komt dat bijzondere moment, de Heer tegen de Heer Jezus Christus zegt, neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Dit is een citaat uit de Bijbel. Iemand idee waar dit citaat vandaan komt? Oude Testament. Arend, je bent in ieder geval al half goed. Kun je nog een beetje inzoomen? Een psalm. We komen al dichterbij. Nu hebben we nog 150 kansen over. Frank sla ik over, want je weet het natuurlijk. 110. Kijk, psalm 110, vers 1. Daar staat dit. De Heer spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. En hier op hemelvaartsdag gebeurt dat. Ik sta er bewust zo nadrukkelijk bij stil, want ik heb even gekeken en even een statistiekje gemaakt. Deze psalm, dit vers, komt in het Nieuwe Testament heel vaak terug. Twee keer in Matthäus, drie keer in Marcus, twee keer in Lucas, in Handelingen, Korinthe, Efeze, Colossense, in Hebreeën ook weer drie keer. Het hele Nieuwe Testament door wordt dit vers geciteerd. Ik wil echt even jullie meegeven, dat willen we zicht krijgen op wie Jezus Christus is. Dan zien we in het Nieuwe Testament dat er heel vaak uit het Oude Testament, het bijzonder, het psalmenboek wordt geput om het toe te lichten en het uit te leggen. Dus hou die psalmen in ere, ze zijn een vindplaats, ook om te verstaan wie Jezus is. Feest in de hemel, gejuich van de engelen, God die Jezus aan zijn rechterhand plaatst en hem dan de naam geeft boven alle namen. Niemand op hemel en op aarde die een grotere naam heeft dan Jezus Christus. De allerhoogste verdient alle eer en lof en dank en aanbidding. Naam boven alle namen. En dit vertelde ik net al even in het samenmoment, dat het fijn is dat wij niet naar Jeruzalem of Nazareth hoeven. We zouden gewoon moeilijk aan de beurt komen. Een wachtlijst. Maar door zijn geest mogen we hem ontmoeten. Door zijn woord spreekt hij steeds opnieuw tot ons. En we lezen nou uit het begin van de Hebreeënbrief. En we proeven, dit is relevant voor ons vandaag. En dat is omdat de Heere God door die woorden heen gewoon tegen ons hier praat. En zegt, hier is het zoals het echt is. Dit is wie ik echt ben, wie Jezus Christus echt is. En dat werkt door in ons hart. Dat komt binnen in ons. Beïnvloedt ook in de dingen die we willen, de dingen die we denken, in wat we voelen. En zo regeert Jezus Christus. Dan zeg je, ja, maar ik zie het op zoveel plekken niet. Dan zegt de Bijbel, begin dan gewoon even links en rechts naar je buurman en je buurvrouw te kijken. Die zit hier omdat hij op hemel de dag wil vieren dat deze hier gekroond is. Dit is de werkelijkheid. In die tijd was het ook moeilijk. Maar er is hoop. Alle aandacht op Jezus legt de Hebreeën schrijver om daarmee troost te geven in verdriet. Geloof te versterken en zijn kerk op te bouwen. En dat wil ik ook toelichten aan het Coventry Kreuz. November, 14 november 1940. Coventry, industriestad, wapenindustrie, vliegtuigindustrie, munitieindustrie. Een verpletterend bombardement. Want de Duitsers denken die stad moet weg. Meer dan 500 mensen komen om het leven. Een kerkgebouw. Alles in puin. Loopt de pastoor door de puinhopen en vindt daar in de balken tussen de verkoolde resten, spijkers uit de middeleeuwen. Daar maakt hij in die puinhoop een geïmproviseerd kruisje van. 2 jaar na de oorlog bezoekt de provoost van de kerk van Coventry, zeg maar de leider van het bestuur van de kerk. Die bezoekt Kiel. En Kiel was ook, marinehaven, ook zwaar gebombardeerd door de geallieerden. Dat is pas 2 jaar na de oorlog. Hè. Alle wonden zijn nog heel vers. En hij heeft in Coventry dat geïmproviseerde kruisje met die spijkers uit de middeleeuwen tussen de brandende resten vandaan gehaald als teken van verzoening. Schonken aan de Nicolaikirche in Kiel. En het kruisje hangt daar tot op de dag van vandaag aan de muur. Maar menselijkerwijs gesproken geen enkel vermogen tot verbinding zou zijn geweest, is door het koningschap van Jezus Christus en de verzoening die hij brengt en de vrede die in hem te vinden is door die verbondenheid met de hemel, vanuit de hemel vrede op aarde dichterbij gekomen. En dit is wat we nodig hebben om vast te houden. Ook als Gaza ons verbijstert. Als Oekraïne ons moedeloos en machteloos maakt. Als we thuis dingen meemaken die ons bij de vingers afbreken. In Jezus Christus is een hoop te vinden die groter is. En, nou, je mag hem nog even uitzetten, Sip, als je wil. Daarmee wordt Hemelvaartsdag niet een feest van we doen onze ogen dicht en we laten onze roze wolk naar de hemel opstijgen in gedachten. Nee, het is een feest dat we vieren de werkelijkheid van deze wereld met de Hebreeën die ook geworteld waren in een moeitevol bestaan. En tegelijk op deze Heer hun aandacht mogen richten. Hij is de koning van alle koningen. Hij is de Heer van alle heren. Hij heeft de naam ontvangen boven alle naam. Geprezen Koning Jezus. Amen. Laten we danken. Heer van alle heren en koning van alle koningen. Wij aanbidden u in uw grootheid. U die gekroond bent met eer en luister. U die de allerhoogste naam mag dragen omdat u ons verlost hebt, verzoend hebt, bevrijd hebt, geplaatst in het licht van uw Vader. We danken u vanuit de diepten van ons hart dat u ons het leven geeft wat niet stuk gemaakt kan worden. Ook al zien we hier op aarde nog niet dat alles aan u onderworpen is. Geef ons met de schrijver van Hebreeën een helder en zuiver licht en zicht op u. En we bidden dat de vrucht van deze dienst ook is, dat we weer dat opnieuw in ons hart meedragen. Schenk ons daardoor ook uw troost. Heer, we hebben het nodig in ons verdriet. Richt ons weer op als we moedeloos zijn, want soms zakt de moed ons in de schoenen. En leid ons op uw weg op het moment dat wij weer de andere kant op lopen. Heer, wees sterker dan onze onwil. En wees groter dan onze gedachten. Heer, zo bidden we u. En laat uw koninkrijk er alstublieft doorbreken. Heer, als we die scepter zien van vrede en recht, dan klopt ons hart en dan verlangen we dat dat ook werkelijkheid wordt. Doe vredestichters opstaan. Breng verzoening tussen strijdende partijen. Geef wijsheid aan leiders. En doe uw koninkrijk komen. Heer, kom toch spoedig. Zegen deze hemelvaartsdag voor ons verder. Laat het een dag zijn in blijde verwondering. Verbondenheid met u, met elkaar. Dank voor dit moment samen mogen vieren als uw gemeente. En hoort u onze dank en ons gebed in Jezus' naam. Amen. Moment voor de collecte, die bestemd is voor clusterdoel collecte buitenland. Clusterdoel collecte. Kijk. Nou, uw gaven komen goed terecht. Dat is volkomen helder. Zoveel mooie christelijke organisaties. Ja. Ons slotlied is Kroon hem met gouden kroon. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. De verbondenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen.